Gemeente, wat is de mens en wat is er toch in hem te prijzen? Vraagteken. En ik zou ook wel kunnen zeggen en vragen, wat is toch een gelovige, een kind van God, een christen, en wat is er nou in hem te prijzen? Niks. Als we willen roemen, dan in ieder geval niet in mensen en zeker niet in Gods kinderen, maar die roemen in de Heer. Nou, dat kwam wel heel duidelijk op me af toen ik Genesis 27 voorbereidde. Je zou dat hoofdstuk kunnen noemen het hoofdstuk over de zonde van Gods kinderen. Eén tent voor de gasten onder ons. We zijn bezig met de overdenking van het leven van Jacob. Eén tent, één gezin, twee ouders die hier zondigen, een vader en een moeder en twee broers die hier zondigen, Esau en Jacob. Genesis 27 is een zwarte dag in het leven van de aartsvader Isaac. Het rommelde al in de tent, hoofdstuk 25, dat ze het lievelingetje erop nahielden. Isaac die hield van Esau en Rebecca die hield bijzonder van Jacob. En dan wordt de een verwend en voorgetrokken en de ander wordt achtergesteld. Niet goed. Toen rommelde het al. Toen was de sfeer al drukkend. Maar hier in hoofdstuk 27, hier ontlaat het zich. Hier gaat het onweren. Hier vindt de ontknoping plaats. Hier vindt een familiedrama plaats. Een dieptepunt. Een toneelspel. Een tragedie vindt hier plaats. En alle vier, gaat over vier personen. Alle vier moeten ze de bittere gevolgen van hun zondige daden dragen. Botsten al in de buik van moeder, Esau en Jacob. En nu botst het aan het sterfbed van een oude vader. Vier personen gaat het hier over. Isaac, Rebecca, Jacob en Esau. En alle vier hebben ze hun zonde. Gelukkig zie ik dwars door alles heen ook Gods soevereine genade. God volvoert toch zijn raad. Zelfs dwars door ons menselijk falen en onze menselijke fouten heen. God gebruikt ons, inclusief onze zondige handelingen, als stukken op een schaakbord om toch tot zijn doel te komen. Nou, ik zet boven de preek de weggenomen zegen. Ik zei, het gaat hier over vier personen. Ik ga er drie behandelen, want anders dan wordt het te lang. Ik ga ze alle vier wel noemen. De eerste die hier naar voren komt is Isaac, vers 1 tot en met 5. Isaacs ongehoorzaamheid. De tweede die naar voren komt in vers 6 tot en met 17 is Rebecca's slimheid. De derde die naar voren komt is Jacob. Vers 18 tot en met 29, dat is zijn huichelachtigheid. En de vierde, dat is vanaf vers 30, dat is dan voor de volgende keer, dat is Esau in zijn boosheid. We letten dus op drie van de vier, drie gelovigen vanmorgen. Esau is de vierde, was een ongelovige. Vanmorgen gaan we letten op die drie gelovigen. Vader, moeder en kind. De weggenomen zegen zet ik boven de preek. We letten dus vanmorgen ten eerste op Isaacs ongehoorzaamheid. Ten tweede op Rebecca's slimheid. En ten derde op Jacobs huichelachtigheid. Nou gemeente, kinderen, probeer jullie mee te nemen. Ik hoor dat op school er ook verteld wordt en is over Jacob en Esau. Dus jullie weten al een beetje hoe het in elkaar zit. Ja... Dat huwelijksleven van Rebecca en van Isaac, dat was veranderd. Isaac in zijn jeugd, gehoorzaam, liet zich zelfs offeren op de berg Moria. Gewillig. Isaac had gebeden om een vrouw in het veld. En ze kwam. Rebecca die had alles verlaten om nou haar bruidegom te ontmoeten. Ook een geloofstap. Ze hielden zielsveel van elkaar. Ze bogen samen bij het altaar wat buiten stond, buiten de tent waar ze woonden. Ze bogen samen voor de Almachtige God en vroegen en worstelden om de kinderzegen. Nou, ze waren dus één in een huwelijk, in het begin dan. Het huwelijk stond op de rails. Op de rails van geloof en gebed. Eén in geloof en gebed. Alleen, hier heb ik het idee, het is ontspoord. Ze zijn uit elkaar gegroeid. Zowel de verhouding naar God toe als de verhouding naar elkaar is verkoeld. Nou, de eerste gedachte, Isaaks ongehoorzaamheid. Dan lezen we in vers 1 tot en met 5. Isaak is oud geworden, vers 1. Hij is blind geworden. En hij is ziek, hij ligt op bed. Hij voelt dat zijn einde nadert. Hij zegt, ik weet de dag van mijn dood niet. Het uur niet, de dag niet, ook niet hoe ik zal sterven. Maar hij gaat wel alvast voorzorgsmaatregelen nemen. Nou, ik zie hem in mijn gedachten liggen op zijn bed. Weet je hoe oud hij is, kinderen? Hij is hier 137 jaar. Ja. Weet je hoe lang hij nog zou leven? Nou, een week? Nee. Nog 43 jaar. Dus hij zat er wel goed naast. Voelde zich oud. En gebrekkig. Gaat hij een testament maken? Esau wordt erfgenaam. En dan komt zijn laatste wil. En zijn laatste wil is, Esau, kom eens hier. Nou, dan komt Esau. Ik wil graag dat jij voor mij nog met je pijl en boog, dat je wat gaat schieten. En dat je dat lekker voor me gaat klaarmaken. Wildbraad naar mijn smaak, wat ik zo graag heb. En als ik dan lekker gegeten en gedronken heb, dan krijg jij de grote zegen. Weet je wat ik niet lees, gemeente? Dat Isaak, voordat hij dit zijn laatste wil bekend maakt, dat hij God gaat bidden om raad. Ik lees helemaal niet dat die man bidt. Ja, dat is allemaal een vaag teken. Veeg teken. Hij bidt hier niet. En Esau, ja, die hoort dat. Die denkt van, hé, ik krijg de zegen. Ik krijg alles. Ik ben de oudste. Nou, dat wil ik eigenlijk wel. Niet eerlijk van Esau. Hij had eigenlijk, als hij op zijn plek was, had hij moeten zeggen, vader, u wil mij nou de zegen geven, maar die zegen die komt mij niet meer toe, daar heb ik geen recht meer op, en die heb ik verkocht aan mijn broer, jaren geleden. Maar hij heeft dat vergeten, althans, hij wil daar niet meer aan denken. Nou, dat is Isaak. Gemeente, wat kunnen we hiervan leren? Het eerste wat ik kan leren, en dat wil ik u doorgeven, is dit. Isaak is oud, en hij zegt, eer ik sterf, hij houdt dus rekening met zijn sterfdag. Nou, dan zijn er heel veel dagen die wij vieren, die wij gedenken. Belangrijke dagen. Hè, de dag van een geboorte. Ja, dat vieren we elk jaar. Je verjaardag. Je trouwdag. Belangrijke dag. Weet u nog wat voor weer het was toen u trouwde? Ja, natuurlijk weet u dat nog. Ik weet het ook nog. En de tekst weet u waarschijnlijk ook nog. Hè, dat maakt zoveel indruk. Dan trouw, dat is belangrijk. De dag van de geboorte van je kind, ja. De dag dat de Heer Jezus in je leven kwam, dat was een gelukkige dag. De dag dat je belijdenis deed, of misschien voor het eerst aan het avondmaal, of in het ambt bevestigd werd. Dat zijn prachtige, mooie, zonnige, lichte dagen. Er zijn ook zwarte dagen. U bent waarschijnlijk niet vergeten de dag waarop uw geliefde, of dat nou een man of een vrouw of een vader of een oma of een opa was, dat uw geliefde waar uw ziels veel van hield, dat die u ontvallen is. En nou kom ik bij Isaak, zijn laatste dag, daar hield hij dus ook rekening mee. Ik lees niet dat hij er erg bang voor is. Hij hield er wel hij wist, mijn tijden zijn in Gods hand, maar voordat het zover is, moet ik wel mijn maatregelen genomen hebben. Dat is altijd verstandig, een praktische les. Ik zie nog een les hierin. Hij was blind. En dan laat de Heilige Geest dat opschrijven, gemeente, dat hij blind is. Niet zomaar dat zijn ogen niet meer functioneerden, maar ik denk dat er nog wat achter zit. Niet alleen dat hij lichamelijk blind was, maar hij had ook geen zicht meer op Gods gedachten en op Gods woord. Hij had geen inzicht meer in Gods plannen. Hij had geen oog meer voor goddelijke zaken. Hij had alleen nog maar een mond voor lekker eten. Ziet u dat Isaak van zijn hoogte afgevallen is, geestelijk? Dat is erg. Hij weet eigenlijk alleen nog maar van letterlijk vleeselijke begeerten. Ik heb zo'n lekker boutje zou ik nog willen voordat ik sterf. Nou, dat is triest eigenlijk. Gemeente, je hebt christenen, mensen die wederom geboren zijn, die zich tot God hebben bekeerd en tot geloof in Christus zijn gebracht. Dat zijn christenen. Maar vervolgens is de vraag, ben ik nou een geestelijke christen of een vleeselijke christen? Wandel ik nou naar de geest nadat ik tot geloof ben gebracht? Of wandel ik nou eigenlijk nog naar het vlees? Nou, hier zien we dat Isaac een geestelijk mens was, maar een vleeselijke gelovige wordt op het laatst van zijn leven. Weet je wat ik hiervan leer? Er wordt vaak over de jeugd gewaarschuwd, hè, tegen de jeugd. Jeugd. Kijk uit, want er zijn zoveel gevaren in die stad en zo. En weet je wat ik nou vanmorgen eens ga zeggen? Ik ga dit andersom zeggen. Niet dat de jeugd gewaarschuwd moet worden voor al die gevaren. Maar ik zie in de Bijbel dat er verhoudingsgewijs heel veel oudere gelovigen zijn. Die afvallen. Die vervallen van hun geestelijke hoogte. Veel meer dan jonge gelovigen. Dat is ook niet voor niets. He, oudere gelovigen die veel kennis en ervaring hebben. En dat zal wel zo vaak niet lopen. En dan val je. Want dat vlees dat blijft slecht. Ik ga een voorbeeld noemen. Noach was geen jonge man toen hij dronken was. Nee. David was niet een jeugdige puber. Toen hij viel met de zonde, in de zonde met Bathseba. Nee, toen was hij ook al op volwassen leeftijd. Salomo, die was niet jong, maar die was oud toen hij vreemd ging met vreemde goden en met buitenlandse vrouwen. Het gevaar van de ouderdom, dat je als oudere gelovige het wat makkelijker gaat nemen en dan val. Hier ook, Isaac. Veralgemeente zijn ongehoorzaamheid. Want hij wist wat Gods wil was. Gods geopenbaarde wil was dat niet Esau, maar Jacob de zegen zou ontvangen. Het eerstgeboorterecht en de grote zegen, de aartsvaderlijke zegen zou ontvangen. En nou zegt Isaac, Esau. En God zegt, Jacob. En Isaac zegt, nee, toch Esau. Willens en wetens, dus ongehoorzaam aan wat God geopenbaard had door zijn woord via zijn vrouw Rebecca. Dus Gods beloften staan tegenover zijn eigen begeerte. En nou boog hij niet zoals hij dat vroeger deed, maar hij was het met God niet eens. Nou. Ja, gemeente, dat is triest. Als je Gods wil duidelijk weet en je gaat er toch tegenin, dat kan niet anders of dat heeft schade voor jezelf. Dat geeft bittere gevolgen. Want wie heeft zich ooit tegen God verzet en vrede gehad? En dat zien we hier ook. Nadat het allemaal gebeurd is, dan heeft hij nog 43 jaar geleefd. Met berouw, met schaamte, in eenzaamheid. Toen hij ging inzien hoe fout Isaac hier is geweest. Een zwarte bladzijde. Ik zie hier ook een les in. Voor vaders. Vaders, het is zo belangrijk. Dat zeg ik dus ook tegen mezelf. Het is zo ontzettend belangrijk. Wat je zegt. En wat je doet. En wat je beslist. En wat je wilt. Want je kinderen kunnen daar gevolgen van ondervinden. He, als Jacob straks terugdenkt aan zijn kinderjaren in de tent. Denk, ja, wat voor vader heb ik nou eigenlijk gehad? Als mijn kinderen, uw kinderen straks terugdenken aan hun kinderjaren. Ze volwassen zijn gewoon, hun kinderen in uw huis, in het ouderlijk huis. Wat voor pa en wat voor moe heb ik nou eigenlijk gehad? Nou, dan zouden Jacob en Esau kunnen zeggen, ja, ze hebben wel veel om ons gebeden. Maar toen we wat ouder werden, hebben ze nooit meer met ons gebeden. En nooit meer voor ons gebeden. En er werd niet meer gesproken over goddelijke beloften. En goddelijke zegen en goddelijke zaken in die tent. Waarom hebben jullie dat niet gedaan, vader en moeders? Weet je wat ik hier ook zie, gemeente? Wij denken vaak van Jacob was natuurlijk een smeerlapper. Gewoon gemeen. Maar Jacob niet alleen. We zetten vanmorgen niet alleen maar Jacob op beklaagde bankje van beschuldigde. Nee, er zijn nog medeplichtigen. Alle vier zijn ze fout. Te beginnen bij vader Isaac. Hij geeft hier in deze eerste verse de aanleiding, de stoot waardoor het balletje gaat rollen. En waardoor het hellend vlak gaat worden, steeds meer naar beneden. Eigenlijk is het vader Isaac die zijn vrouw Rebecca en zijn kinderen meesleept in de verkeerde keuze die hij hier maakt. Hij wist het moet Jacob worden en hij wilde Esau zegenen. Wat een verantwoordelijkheid hebben we toch. In mijn voorbereiding, kinderen, ik heb een voorbeeld voor jullie. In mijn voorbereiding kwam ik een midrash tegen. Dat is een Joods verhaal. Over een volk dat was overheerst of een ander volk. En dat volk was in de strijd, in de veldslag, in de oorlog verslagen. Nou. Weet je waarom dat volk verslagen was? Nee. Dat volk is verslagen omdat de koning te laat kwam in de strijd. Die was niet op tijd. En weet je hoe het kwam dat de koning te laat was in de strijd? Omdat hij van zijn paard gegooid was. Toen het paard naar de veldslag reed. En weet je hoe het kwam dat dat paard die koning eraf gooide? Omdat het paard struikelde. En weet je hoe het kwam hoe dat paard struikelde? Nou, dat kwam omdat zijn hoefijzer... Dan was hij verloren. En weet je hoe het kwam waarom hij zijn hoefijzer verloren was? Omdat er één spijkertje te weinig in zat. En weet je hoe het kwam dat er een spijkertje te weinig in zat? Omdat de smid zich had verslapen. En geen tijd heeft gehad om het hoefijzer van het paard van de koning te controleren. Met andere woorden, hoe komt het nou dat dat volk verloren had? Nou, dat had allerlei oorzaken, maar het begon eigenlijk bij die smid, die had zitten slapen. Hoe komt het nou dat Jacob hier zo'n bedrieger is? Ja, dat is zijn eigen schuld, maar dat heeft allerlei oorzaken. Jacob bedroog omdat Rebecca zijn moeder hem ertoe aanzette. En Rebecca zette hem ertoe aan omdat ze hoorde dat Esau de zegen zou krijgen. En Esau zou de zegen krijgen omdat Isaac dat had toegezegd. En Gods wil ongehoorzaam is geweest. Ziet u dat Isaac, dat het daarmee begint, dat ze stoot. Hij zit ook in het beklaagde bankje. Ook schuldig. Nou, tweede gedachte. Moeder Rebecca. Rebecca heeft gehoord. Hij zit te luisteren achter, in de tent. En ze hoorde dat vader met zijn zoon sprak. En ze hoorde precies wat er gezegd was. Hey. Toen gingen de alarmklokken rinkelen bij de moeder Rebecca. Hè? Noodsituatie. De zegen komt straks op het verkeerde hoofd, want God heeft mij beloofd dat Jacob de zegen zou krijgen. Nou, en dan gaat ze aan het werk, Rebecca, gelovige moeder. Ja, haar doel is goed. Ze gaat niet aan het werk voor zichzelf, maar het gaat om Jacob. Het gaat uiteindelijk om Gods zaak, want God had beloofd, Jacob zou krijgen. Alleen het doel heiligt de middelen niet. En dat is haar zonde. Ze doet het op een slimme, sluwe, zondige manier. Je kan Gods zegen niet krijgen als je God een handje wil helpen door je eigen zondige trucjes. Eigenlijk is het heel triest als ze als moeder nou haar man gaat bedriegen. En dat ze als moeder haar kind nou gaat leren om te liegen en te bedriegen. Nou, je zou zo opgevoed worden. Dat is toch wel mis, Rebecca. Nou, en dan komt haar slimheid. De slimheid van Rebecca. De ongehoorzaamheid van Isaac hebben we gezien. De slimheid van Rebecca komt nu. Vanaf vers 8. Nu dan, mijn zoon, hoor mijn stem in hetgeen ik u gebied. Esau is net weg, die gaat met zijn pijl en bogen een lekkere hertje schieten. En dan gaat ze gauw naar Jacob en dan vertelt ze dat verhaal wat vader van plan is met Esau. Zeg, dan moet je naar mij luisteren, Jacob, zegt Rebecca. Zeg dat je Esau bent. En ik zal een lekker gerecht maken, smakelijke spijs, als vader het graag heeft. En breng dat dan bij je vader en ontvang jij de zegen. Ja, zegt Jacob, ja maar. Zijn geweten gaat spreken, vers 11. Maar Jacob zeide tot Rebecca, zijn moeder, ja maar mijn broer Esau is een harige man. En ik ben maar een glad man. Niet behaard. Stel je voor dat het bedrog uitkomt, zegt Jacob tegen zijn moeder. Dan vloekt mijn vader me in plaats van dat ik zegen krijg. En dan zegt moeder, die vloek draag ik. Doe maar jongen, doe maar. Die vloek draag ik wel. Ik ga die geitenvachtjes, die vachtjes van die bokjes, die velletjes, die ga ik om jouw polsen, om je hals naaien zo. En dan is het net behaard. Luister nou maar naar mij, ga en haal die bokjes. Nou, en dan zie ik in mijn gedachten, kinderen, dan zie ik in mijn gedachten hoe Rebecca, moeder, heel erg hard haar best doet om nou zo lekker mogelijk al haar kookkunsten haalt, al de kookboeken haalt uit de kast, om nou zo lekker mogelijk zo'n boutje klaar te maken voor pa. Daar staat ze te zweten in die keuken. Lekker braden. Ik zie haar hoe ze zorgvuldig bezig is om die vachtjes te naaien om de handen en de hals van zoon Jacob. Ik zie hoe ze naar de kast gaat van Esau en zijn beste kleren eruit pakt. Die roken naar het veld en ze aantrekt bij Jacob. Nou, dan is alles klaar. Pakt ze de mooiste schaal, het servies en de prachtigste beker. En de beste wijn. En dan alles op een presenteerblaadje. En dan gaan, Jacob. Gaan. Nou, dat is Rebecca. Wat kunnen wij daar nou van leren? Nou, hele praktische lessen, denk ik. Het positieve wat ik hiervan kan leren is dat die moeder voor haar jongen er alles voor over had dat hij de zegen van God zou ontvangen. En die grote zegen, dat was dus niet alleen maar dat je later land Kanaan zou krijgen, een landzegen. En het was niet alleen maar dat je later een groot volk zou worden, maar dat er uit dat volk de Messias geboren zou worden. Dat dus uit Jacob eenmaal Jezus geboren zou worden. Dus het ging die moeder uiteindelijk om de Messiaanse zegen. Het ging die moeder om Christus, om de zegen van de Heere Jezus voor haar kind. Nou, dat prijs ik in Rebecca. En ik hoop dat er hier ook veel moeders zullen zijn. Die niet alleen maar zorgen voor een happie en een slokkie, een goede voeding, een goede opvoeding, een goede opleiding. En daar heb ik alles voor over, dat ze later een beetje carrière kunnen maken. En dat ze goed kunnen studeren. Maar nou hun ziel. Zijn er moeders? Ja toch? Er zijn toch moeders hier die niet alleen maar dat lichaam van uw kind ziet en de carrière van uw kind en de studie van uw kind, maar dat u toch ook die ziel van uw kind ziet en die ziel moet behouden worden van uw kind. En God heeft beloften gegeven in de doop voor uw kind en daar bent u nou mee bezig als moeder. Heere, doe zoals u hebt gezegd. Maak dat waar in het leven van mijn kind. Nou, dat is Rebecca en daar prijs ik haar. Er zijn gelukkig heel wat moeders. Ik denk dat de eeuwigheid straks wat openbaar maakt. Er zijn gelukkig heel wat moeders. Helaas niet alle moeders, maar er zijn gelukkig heel wat moeders in de kerk. Christelijke moeders die de ziel van hun kind op hun ziel hebben liggen. En die de hemel daarmee aanroepen. Heren, geef ze geen gestolen zegen, maar geef ze een door u geschonken zegen. Dat heb u toch beloofd. Alleen het negatieve is, dat het zondige, ze doet het op haar eigen manier. God een handje helpen, nee, dat kan je alleen maar brokken. Dat moet je niet doen, Rebecca. Dat moet je niet doen. Weet je wat ik hier zie, het negatieve wat ik hier zie? Die man en die vrouw, die zijn al zo ver uit elkaar gegroeid. Ze kunnen nog ineens meer met elkaar praten. Tjongejonge. Dan ben je goed begonnen. Wij samen begonnen, samen knielend bij het altaar, samen gebeden. En nu kunnen ze ineens hier samen mee praten. Twee gelovige mensen die niet meer samen kunnen praten. Opnieuw bij Gods belofte, wat de Heere gezegd had. Dat is uit het leven gegrepen, gemeente. Dat is niet zomaar van, nou, dat gebeurde toen, dat gebeurt er worden niet meer. Ja, juist wel, juist wel. Ik vraag me af, Rebecca, waarom ben je nou eigenlijk niet gewoon naar je man gegaan, naar Isaac gegaan? Je had toch even met hem kunnen praten? Zeg, Isaac, luister eens, mag ik je in alle liefde eraan herinneren dat de Heere God gezegd heeft, niet Esau, maar Jacob? Dat weet je toch, Isaac? Dat heb ik je toen toch verteld toen de Heere me dat bekend maakte. Daar ben je toch van op de hoogte. Bovendien, Esau heeft het verkocht, veracht. Je vergist je, man. Het moet echt die andere zoon worden. Ik lees er niks van. Jammer. Onderling zat het niet goed. Maar ook naar God toe was het met Rebecca slechter gegaan. Weten jullie nog, kinderen, dat die tweeling in de buik zat? En dat ze ook niet... Ik heb een probleem. Hoe zit dat nou? En dan staat er... En zij ging om de Heere te vragen. Nu heeft ze ook een probleem. Heere, het gaat dadelijk mis. En nou lees ik helaas niet dat ze ging om de Heere te vragen. Had ze dat nou maar gedaan? Was ze nou maar net als vroeger naar de Heere toegegaan? Heere, hoe zit het nou met uw beloftenissen? Zullen ze nou hun vervulling gaan missen? Ik lees het niet. Had ze nou maar gewacht op de Heer? Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op de Heer. Zijn tijd is altijd goed. God komt niet te laat. God komt niet te laat. Zijn daden, let daarop. De Heer zal uitkomst geven, al redt God op het nippertje. Dat is vaak zo, hè? God redt op het nippertje. Ja, zegt u, dominee. Maar het ging toch bijna mis? Ja, het ging bijna mis. Stel je voor dat nou Esau teruggekomen was, hè? En hij had dat wildbraad klaargemaakt en dan had hij geknield bij zijn vader. Nou, dan was het misgegaan. Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Misschien op dat moment, dan had God hem ook wel kunnen tegenhouden, toch? Dan had God dus ook wel kunnen zeggen tegen Isaac, roep jij Jacob er ook eens bij. Dan hadden ze samen geknield, zo zou het hebben kunnen gaan, hadden ze samen geknield. En dan had misschien Isaac wel op Gods spraak, op inspraak van God, had hij misschien zijn handen wel gekruist. Had gekund. He, dus zeg nou nooit het is te laat, want de Heer zal uitkomst geven. Rebecca, God heb jou niet nodig. Laat hem besturen, zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen zult. Haar praktisch geloofsvertrouwen op God was weg. En gemeente, dat is ook heel moeilijk. Dat is ook heel moeilijk. Dat je nou gelooft in de Heer, ja, nou, dat gaat er nog wel, hè. Maar om nou praktisch geloofsvertrouwd te hebben. In de praktijk van het harde, vaak weer bastige leven, al dreigt het nou helemaal mis te gaan. Om dan praktisch de Heer te vertrouwen. De Heer moet gij vertrouwen. Begeert gij de uitkomst goed? Op hem uw hopen bouwen, dan zal slagen wat ge doet. Wat waren de bittere gevolgen voor Rebecca? Ja, dat heeft ze ook moeten ondervinden. Gods kinderen zondigen nooit goedkoop. Weet je wat het bittere gevolg was, gemeente? Dat ze haar lieve jongen nooit meer terugziet. Jacob moet vluchten en ze ziet hem nooit meer terug. Nooit meer. En ze moet blijven leven met die andere zoon die vol boosheid, wrok en haat zit. Voor altijd scheiden van haar lieveling. Bitter. Bitter. Oké. Dat is Rebecca, moeder. Laatste gedachte. Dat is Jacob. Isaac's ongehoorzaamheid. Rebecca's sluwheid, slimheid. Laatste gedachte is Jacob's huichelachtigheid. Nou. En hoe gaat het dan verder? Er staat in vers 18, en hij, Jacob, kwam tot zijn vader. Nu zoom ik even de camera in op die jongen, die zoon. Hij was een herder en hij wordt nu een echte bedrieger. Toch gaat het hem om die zegen. Toch gaat het zo mis. Toen moeder Rebecca kwam met dat voorstel, zegt Jacob, als hij nou dat die kleren van Esau aandoet en dat velletje van die geitjes op je... En met dat schotel. Toen had Jacob moeten zeggen, maar moeder, ik schrik ervan. Daar kan God zijn zegen niet op geven. Daar wil ik echt niet aan meewerken, hoor. Want dat kan nooit Gods wil zijn. Zo werkt God niet in zondige manieren. Dat zegt Jacob niet. Hij heeft wel een sprekend geweten. Hij zegt wel, ja, maar moeder, als ik nou ontdekt word. Hij vreest de gevolgen van de zonde. Als ik nou ontdekt word. Als uw plan nou uitkomt en ik word ontdekt, dan word ik gevloekt in plaats van gezegend. Die vloek neem ik wel op me. En dan staat er op een gegeven moment, en hij ging om die bokjes te halen. Kijk, en dan word je geweten in slaap gesust, hè. Als hij dan toegeeft, is, wijfelde hij een beetje. Nou, op een gegeven moment geef je dan toch maar toe. En hij ging om die bokjes te halen. Toen kon hij nog terug. Nou, nee hoor. Nee hoor. Nee, hij gaat toch niet terug. Nou, toen heeft hij dat gerecht in zijn hand. En die kleren aan van Esau. En toen ging hij naar de tent van zijn vader. En toen was zijn geweten gesmoord. Wat een zware gang. Met een kloppend, bonzend hart. Waar is nou de eerbied voor God? Waar is de eerbied voor je vader? Hoe zit het nou met je geweten? En hij liep toch door. Dat moet toch wel geweest zijn. Nou, dan komt hij binnen in die tent. Dan komt hij binnen en dan ziet hij zijn vader op een bed liggen. Een sterfbed, dat denken ze allemaal. Zo ziet het er ook naar uit. Dan komt hij. Vers 18. Mijn vader. En hij zei, zie je ben ik. Wie zijt gij mijn zoon? En dan zegt hij, ik ben Esau, eerste leugen. Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u tot mij gesproken hebt. Nee, hij heeft gedaan wat zijn moeder gezegd heeft, maar niet wat zijn vader gezegd heeft. Leugenaar, leugenaar. Had hij nou maar kinderen op dat moment, die schotel met die beker met wijn en met dat wildbraad. Had hij het nou maar laten vallen? Was hij nou maar geknield voor het sterfbed van zijn vader? O vader, ik wilde u bedriegen. Wilt u me alsjeblieft vergeven? Nee, hij gaat door. Kind van God. Isaac vertrouwt er niet helemaal. Dan zegt Isaac, wat ben je toch spoedig terug? En wat heb je het vlug klaargemaakt? En dan zegt hij, vers 20. Omdat de Heere uw God dat wildbraad mij heeft doen ontmoeten. Nou, dat is nog een rovere leugen. Wat een schijnheilige huigelaar. Nou misbruikt hij ook nog de naam van God. Om de schijn van de waarheid op te houden. Hier wordt de naam van de Heere, wordt de leugen op een vroom presenteerblaadje aangeboden. Hier wordt de naam van God gebruikt om een goddeloze lading te dekken. Er is veel zondige goddeloosheid, er is nog veel meer vrome goddeloosheid. En zeker op het kerkelijk erf. Die naam van God, die wordt overal voor gebruikt. Hè? Er zijn wat mensen die denken dat ze God aan hun zij hebben. Zullen we uitkijken om die naam van de Heer niet misbruiken daarmee? Nou, het wordt nog spannender. Vers 21. Isaac zei tot Jacob, kom toch dichterbij. En laat mij je betasten. Ik wil het niet alleen horen. Ik kan het niet meer zien, maar ik wil het niet alleen horen. Ik wil het ook voelen. Laat mij je betasten. Kom toch dichterbij. Jacob heeft een beetje op een afstand gestaan natuurlijk. Kom toch dichterbij. Bevend komt hij dichterbij. En dan gaan die oude, die trillende vingers van die oude blinde vader, die gaan zo over zijn hals. En over zijn armen, zijn handen. Wat moet dat voor Jacob geweest zijn? Ik denk dat hij nog beter gloeiende ijzers over zijn hals en zijn handen had laten dan die trillende handen van zijn oude vader. En toch doorgaan. Niet zeggen waar hij mee bezig is. Toch doorgaan. Isaac weet het nog niet zeker. Hij zei, wat rare stem is Jacob's stem, de handen zijn Esau's handen. En dan vraagt hij het nog een keer, ben je inderdaad Esau? En dan zegt hij, ja. De derde leugen. Nou, dan zegt hij, Isaac, breng dat een beetje dichterbij, dat ik kan eten en drinken, dat wildbraad. Nou, dan zet hij dat dichtbij zijn vader. Nou, dan gaat zijn vader eten en drinken. En ondertussen kijkt hij natuurlijk, komt die Esau er nog niet aan. Want dat is natuurlijk spanning, hè. Dat moet zo vlug mogelijk gebeuren. Want dadelijk komt Esau en dan gaat het erg mis. Eindelijk is die vader klaar ermee. En dan zegt hij weer, vers 26, kom toch dichterbij en kus mij. Moet hij nog dichterbij komen. Eerst een handen gegeven zo, een half. En dan moet hij nog dichterbij komen. Nou, wat heeft hij gedaan? Dan moet hij nog kussen ook. En dan geeft hij een kus op de voorhoofd van zijn vader. Judas, Judas, een Judaskus. En dat voor een kind van God. Een voorvader uit het geslacht van Jezus Christus. Dieper kan toch niet zinken. Nou, en dan knielt hij, vers 28. Dan knielt hij bij het bed van zijn vader. En dan komen die oude handen die hem eerst betast hadden, die komen op zijn hoofd. En dan krijgt hij de zegen mee. Zo die handen van vader zwaar gewogen hebben. Dan buigt hij zijn hoofd en dan krijgt hij die handen op zijn hoofd. En dan krijgt hij de zegen. En dan staat hij op. En dan sluipt hij weg uit die tent met een gestolen zegen op zijn hoofd. Wat een geschiedenis zeg. Wat is de mens? Wat is er in hem nu te prijzen? Onverdiend. Onverdiende zaligheid. Heb ik van mijn God genoten. Een onverdiende zegen. Weet je, Jacob is... Weet je wie Jacob is? Dat is een lied van het volk van God. Oh, dat meen je niet. Weet je wie Jacob is? Weet je tegen wie hij gezondigd heeft? Ja, tegen God en tegen zijn vader. Ja, en weet je waar hij het allemaal tegen gezondigd heeft? We gaan de wet eens even voor Jacob houden. Zeg Jacob, nou heb je gezondigd tegen het vijfde gebod. Eer je vader en je moeder. Je hebt je vader gewoon bedrogen, man. Je hebt gezondigd tegen het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Diefstal. Je hebt gezondigd tegen het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis. Je hebt alles bij elkaar gelogen. Tot driemaal toe. Je was niet alleen een Petrus die logen. Nee, je was eigenlijk een Judas. Je hebt hem nog verraden met een kus ook. En je hebt ook nog gezondigd tegen het derde gebod. Hè? Want je misbruikt Gods naam. De Heere heeft me doen gelukken. Een stroom van ongerechtigheden. Weet je, het was een gladde man. Hè? Een gladde man. Een glad Janus was het. Het was een gewiekste vent. Ik pak een steen op en ik gooi die... Oh, even wachten. Even wachten. Voordat we die steen gaan gooien naar Gods kinderen... kijken we even of we even iets erkennen in die Jacob en die Rebecca. Als je nou zonder zonde bent, gooi dan maar een paar stenen. Ja, ik wacht nog even. Herken ik nou iets van Jacob in mijn leven? Zo'n huichelaar, zo'n huichelachtige leugenaar. Ik ga eens even goed denken. Ja, nou misschien toch wel. Hey, je kan in de kerk zitten met een bijbeltje voor je. En je bidt mee. En je zingt mee. En ondertussen is je hart zo ver van God. Ben je eigenlijk met hele andere dingen bezig met je gedachten. Nou, dan klinkt het hier van binnen ook. Schijnheilige, schijnheilige. De stem is Jacob's stem. En de handen zijn Esau's handen. Hé, dat herken ik ook. Als het gaat over mijn vlotte babbel, kan ik best wel christelijk praten. Kan ik best wel iets zeggen over God en Jezus en zo en over de Bijbel. En kan ik zingen en kan ik bidden. Mooie liederen, prachtige liederen kan ik zingen. De stem is Jacob's stem, de stem van een kind van God. Maar als ik kijk naar mijn leven, dan vloekt dat... Met wat ik zeg. Doe wel naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Ach, dan zeggen ze van binnen ook. Huichelaar, huichelaar. Een vrome mond. Maar een werelds leven. Ja. Met de geur van de wereld aan mijn... Ja, aan mijn leven. De geur van het veld. De geur van de wereld. Niet de geur van de vrezen van Gods naam. Maar de geur van wereldsgezindheid. Het hangt aan me. Ook al kan ik best wel vroom praten. Nou, dat herken ik inderdaad in mijn leven, helaas. De stem is Jacob's stem. Maar mijn handen, mijn handel en wandel. Hè? Als je me hoort, dan denk je van, nou, dat is een gelovige. Maar als je me nou ziet, wat er nou zichtbaar is en merkbaar, dan zeg je ja. Is het nou te zien aan u en aan mij wie we zijn? Of dragen we ook een masker? Spelen we ook een beetje toneel? Doe ons ook anders voor dan we zijn. Is er nou aan ons te zien wie we zijn? En van wie we zijn? En wie we dienen?
Weet je waar Jacob op beoordeeld werd? Niet op zijn stem, op zijn handen. Vat u hem? Zijn stem was Jacobs stem. Zijn handen waren Esau's handen, harig. Hij werd beoordeeld op zijn handen. Op grond van de handen heeft vader hem gezegend. Dat is het. We worden geoordeeld op grond van wat we zeggen en wat we doen. Gemeente, ik ga eindigen. Waar zie ik hier nou het evangelie in? Ja, daar wil ik me eindigen. Weet je waar ik hier het evangelie... De Heere is zo eerlijk in zijn woord. Stamvader van de Israëlieten wordt zo eerlijk hier neergezet. Weet je, ik verbaas me over de genade, de soevereiniteit, de goedheid, de trouw en de wijsheid van God. In dit hoofdstuk is iedereen klein, zwak, zondig, nietig, fout. Er is er maar één groot, dat is God. Ik bewonder God. Ten eerste vanwege zijn soevereiniteit, zijn vrijmacht. Dat tegen die donkere achtergrond van ongehoorzaamheid, sluwheid, huichelachtigheid, dat Gods plan doorgaat. Jacob wordt gezegend, zoals hij gezegd heeft. Gods raad zal bestaan. Zijn naam zal worden verheerlijkt. God bereikt toch zijn doel, ondanks ons falen. Het tweede wat ik bewonder is niet alleen Gods soevereiniteit, maar ook Gods trouw. Als Jacob, als dat een kind van mij zou zijn, dan denk ik, jongens, ik stop er geloof ik mee. Als je zo bedrogen wordt, je eigen kinderen. Dan denk je, nou, ik wil wel vergeven, maar ik vergeet dat nooit meer. Dan knakt er iets. Ik kan bewonderen Gods trouw, ondanks onze ontrouw, dat God doorgaat. Dat God er geen punt achter zet. Jacob, nou stop ik ermee, want dit is echt te erg. Dit is te gek. Nee, het is geen verdelgen naar recht, maar een voortgaan in zijn genade met zo iemand. Weet je wat ik ook zo'n wonder vind, dat God in zijn genade nou zo'n wormpje, dat is een bijbeltekst, wormpje Jacob. Iemand die zich overal doorheen kronkelt. Een wormpje Jacob, dat hij die nou verkiest. Wegwerpelijk klei. Dat is die. En dat God nou van in zijn wijsheid van zo'n wormpje Jacobs. Hè, zo'n stukje wegwerpelijk klei. Zonder leem. Dat de Heere daar nou een vat van gaat maken tot zijn eer. Dat hij daar nou een Israël van gaat maken. Daarin schittert Gods grootheid. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven. En dan denk ik ook, heren, uw trouw ten opzichte van mijn ontrouw. Dan bewonder ik Gods goedheid die mij verkoos, zijn genade die mij verkoren heeft. En door mijn eigenzinnigheid, ja, heb ik veel levensleed over me heen gehaald. Maar dat Gods wijsheid nou, ondanks mijn zondige gedrag, dat Gods wijsheid van mij nou een kind van de hemel gaat maken. Ik kan het niet begrijpen. Zijn genade, wat hij voor me deed en wat hij van me wil maken, ondanks wie ik ben. Nou, daar bewonder ik God in, wie hij is. Wat waren de bittere gevolgen van Jacob? Ja, ik zo kon er wonder hoor. Een kind van God zondigt niet goedkoop. Echt niet. Weet je, hij maakte van de duisternis van de ogen van zijn vader misbruik, ja? Om zich anders voor te doen dan hij was. Wat je zaait, zal je ook maaien. Hij heeft van de duisternis van de blinde ogen van zijn vader misbruik gemaakt. Straks zal er van de duisternis van zijn tent misbruik worden gemaakt. Als hij in plaats van Rachel Lea krijgt. Ja? Hij dacht ook dat het een ander is. Dan wordt hij zelf verdrogen. Nou, dat is één. Geitenbokje heeft hij geslacht. En zo zijn vader misleidt. Straks zal er ook een geitenbokje worden geslacht. En dan zal de mantel van Jozef in worden gedoopt. En dan wordt hij zelf misleid. Ja. Hij als kind bedriegt zijn vader. Straks zullen zijn kinderen hem gaan bedriegen. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Gemeente, ik ben blij dat ik mag eindigen. Met God. Zijn trouw. Zijn wijsheid, zijn genade, zijn soevereiniteit. Ik ben blij dat ik mag eindigen met de Heer Jezus, toch ondanks alles. Zie ik hier de Heer Jezus in? Ik heb naar gezocht. Zie ik hier de Heer Jezus in? Waar ziet u hier de Heer Jezus in? Ja. Waar zie ik hier de Heer Jezus in? Dat is een goede vraag. Weet je wat Calvijn zegt? En die zeggen het weer, die hebben het weer van Ambrosius. Die zegt van, als je nou kijkt naar dat vachje, van die bokjes op die handen en die klederen van Esau. En daarin was Jacob gehuld en die roken, geur van het veld. Hij zegt, dat is een beeld van de rechtvaardigmaking. Dat is een beeld van de rechtvaardigmaking. Zoals Jacob bekleed was met de kleren van zijn oudste broer. Die welriekend rook. En daarmee verscheen hij voor de vader. En op grond daarvan werd hij gezegend. Hij zegt, een beeld van de rechtvaardigmaking. Wij zijn goddelozen. Maar in Christus mantel gehuld. Als ik zo voor God de Vader verschijn, dan zegent hij mij. Ja. Ja. Beetje ver gezocht, weet je niet? Beetje ver gezocht. Er is iemand anders die zegt dit. Dat vind ik eigenlijk passender. Passender. Die zegt van, ja, je kan het ook zo zien. Jacob met zijn ruwe vacht aan. Dat doet mij denken aan hem die uit Jacob geboren zou worden. Eenmaal straks, de Heer Jezus. Die onze zonde kleedt. Bekleed zou worden met onze zonden. En zo de zegen verkreeg voor al de zijnen. Spreek me meer aan. Spreek me meer aan. Jacob bekleed met de kleren van Esau die roken naar de wereld, het veld. Zo is straks Jacob's grote nakomeling Jezus bekleed met mijn zonde. Om zo de zegen te verwerven voor al de zijnen. De Heer Jezus die uit Jacob geboren zou worden, die geen bedrog in zijn mond heeft. Die gezegd heeft, de vloek zij op mij. Om nou bedriegers, onoprechte mensen met zijn zegen te vervullen. Ja, laten we daarmee eindigen. Met de Heer Jezus Christus. Hij moest zijn bloed vergieten. Om ook Jacob die in zijn geslachtsregister gevonden wordt. Om ook de zonde van zijn voorouders. Maar ook de zonde van mij. Gelovige zondaar. Op zich te nemen. En door dat bloed van het verbond. Door dat bloed alleen. Ziet God. Geen ongerechtigheid meer. In zijn Jacob. En geen boosheid meer. In zijn Israël. Wie roemt, die roemen in de Heere alleen. Amen.